Gemeente, er zijn vanavond twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerk in Oost-Europa, de vroeger zogeheten ondergrondse kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, de versen 19 en 20. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. 19 en 20 van psalm 89.
Thank you.
Gemeente, wij gaan nu de schriften lezen en we doen dat uit het 19e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Wij lezen dat hoofdstuk vanaf het 31ste vers. Johannes 19 vanaf vers 31. En dan zingen we in aansluiting aan de lezing van het woord het 5e vers van Psalm 16. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist waren, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke ze gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Dat doen wij ook vanavond, belijdenis van ons op de schriften gegrond geloof. En laten we dat doen met de woorden van de Dordtse leerregels in het 2e hoofdstuk, de 4 paragrafen. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar al zou wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat Hij voor onze zonden genoeg doen, voor ons in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die hem geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Wij luisteren vanavond naar het evangelie van de begrafenis van de Heer Jezus. Johannes 19, de laatste twee versen, vers 41 en 42. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Laten wij samen bidden. Heere, u hebt alles gedaan wat gedaan moest worden. Uw komst in deze wereld was immers bedoeld om het recht te herstellen, de schuld te betalen, verzoening voor de zonden te doen, de werken der duisternis en van de duivel te verbreken en uw volk te verlossen. En u hebt het bewezen dat u terecht de naam Jezus draagt, omdat u uw volk verlost van hun zonde, en u doet dat volkomen. U doet dat met die ene offerande aan het kruis volbracht, met dat sterven waarvan de kracht zo groot is dat hij oneindig in vermogen is en genoegzaam voor de zonden van de ganse wereld. Heren, wat een wonder dat we deze dingen weten. Dat het evangelie ons die heeft geopenbaard en altijd maar weer voortgaat met ons diezelfde dingen te openbaren. Daarin ligt het leven, en als we het daarin niet vinden, dan vinden we het nergens. Daarin ligt het behoud van een verloren mensenkind. En als een verloren zondaar het daar niet vindt, hij kan zoeken waar hij wil en hij kan zich inbeelden wat hij wil, maar hij heeft het leven niet. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Hij mogen zijn wie die ze is. Hij mogen gedaan hebben wat hij gedaan heeft. Hij mogen bereikt hebben wat hij bereikt heeft. Hij mogen een naam hebben boven alle naam in deze aarde, in deze wereld. Maar hij gaat verloren, omdat hij de Zoon niet heeft en geen kennis heeft aan de verzoenende kracht van zijn bloed, omdat hij geen kennis heeft aan de opstanding die door de opstanding van de Heer Jezus gegarandeerd wordt. En heren, nu de dingen zo liggen, en nu wij vanavond op deze goede vrijdagavond naar uw huis zijn gekomen om het evangelie van deze dag en van die dag zoveel jaren en zoveel eeuwen geleden te gaan luisteren, nu kan niemand ons er omheen en onderuit. Nu zullen we toch voor onszelf de vraag moeten beantwoorden: is hij nu ook de mijne of is hij het niet? Deel ik nu ook in de kracht van zijn offer of sta ik daar buiten? Heb ik ook profijt van de dood van Jezus? Of leef ik nog altijd voor eigen rekening? Heere, bind die werkelijkheid, de ernst daarvan op ons hart. En laten we zo mogen luisteren naar wat u ons vanavond te zeggen hebt. Want de weg van de heiland is een weg door de diepten heen. En het ging van de ene diepte naar de andere. En van de ene vernedering naar de andere vernedering. En er gebeurde niets te veel. En er was niks overbodig. En het moest allemaal zo zijn. Want de schriften moesten vervuld worden. Tot de laatste tittel en jota toe. En pas toen dat gebeurd was. Toen alles volbracht was. En toen het recht volledig hersteld was. En toen de laatste zonde ook nog uitgedelgd was. En toen de laatste smet afgewassen was, toen was het einde aan de vernedering van Christus gekomen. En toen mocht hij gaan opklimmen. En toen mocht hij gaan erven. Toen mocht hij gaan ontvangen het loon op zijn arbeid. Toen mocht hij gaan leven. Toen mocht hij onverderfelijkheid bezitten. Toen mocht hij het koningschap aanvaarden. Toen mocht hij het rechterschap aanvaarden. Heren, wij danken u voor de ganse boodschap van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Maak in uw woord, ook in het woord, ja juist in het woord dat aangaande hem spreekt. Ook in het woord dat van zijn Goede Vrijdag, van onze Goede Vrijdag spreekt. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Opdat we ons ook van dat lijdensevangelie nooit zullen afkeren. Opdat we daar nooit een eind aan zullen maken. Aan de overdenking van dat lijden. Aan het betrachten van dat lijden. Aan de heilige meditatie. En aan de stille aanbidding. En de diepe verwondering over wat hij allemaal wilde doen. En laten wij voor onszelf nooit boven die positie uitgroeien van arme zondaar zijn. Want zo alleen kunnen we gered worden. Als we nooit meer iets van onszelf verwachten. En als wij door alles van onszelf heen een dikke streep leren halen. En als het werkelijkheid gaat worden, Christus, alles, alles. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Zegen de prediking van dat woord voor een ieder van ons. Wie wij ook zijn. Hoe we ook tot nog toe tegenover deze zaligmaker hebben gestaan. Al hebben we al die jaren van ons leven mogelijk nog afgewezen. En al is er nog nooit plaats voor hem gekomen. Heere, laat het anders worden. Geef ons genade om nu vanavond te gaan inzien dat we niet zonder hem kunnen. En als hij nog verborgen is, waardoor dan ook, openbaar hem aan ons. Verlicht ons oog, opdat we hem zien mogen. Opdat we hem kennen mogen. In het geloof aannemen mogen. En opdat zo ons leven waarlijk verlost mag zijn. En waar er kennis van hem is, Heere, vermeerder die kennis, opdat er een opwassen en een toenemen mag zijn in de kennis en in de genade van deze enige en volkomen zaligmaker. Leid ons zo in alles wat we doen in deze dienst. En bewaar ons voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Ook in de kerk hebben we uw bewarende hand nodig. Want er is een vijand op de been die alles zoekt te verstoren en die het werk van Christus nutteloos zoekt te maken. Heere, bind hem en voorkom zijn verleidende krachten. En laten wij onder de werking van de Heilige Geest mogen verkeren, opdat de boze ons geen hinder zal doen. Denk ook aan hen die niet met ons naar de kerk konden komen. Wees ook hen genadig en goed en hoor ons, o barmhartige God, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 31, de versen 8, 9 en 10. Psalm 31, vers 8, vers 9 en vers 10. Elke zondagavond beleiden wij als gemeente ons geloof, meestal met de woorden van de 12 artikelen. En daar komt ook dat onderdeel in voor waar het over de Heer Jezus gaat en het lijden, het sterven, de vernedering van de Heer Jezus. Alle 5 de trappen van zijn vernedering worden daar nadrukkelijk genoemd, geboren. Hij heeft geleden, is gestorven, is begraven en nedergedaald ter helle. En wij zien in ons kerkelijk jaar eigenlijk altijd weer voldoende aanleiding om bij die dingen, die trappen van de vernedering en ook over de verhoging van de Heer Jezus, nadrukkelijk stil te staan en daar het woord van God in te beluisteren. Feestdagen zijn daarom geconcentreerd en ook de zondagen die bijvoorbeeld aan Pasen voorafgaan, de Lijdenszondagen. Er wordt nogal wat aandacht besteed aan de geboorte van de Heer Jezus, elke keer weer. Aan het lijden van Christus, aan het sterven van Christus. En dan is het toch eigenlijk een beetje merkwaardig dat aan die 4e trap van zijn vernedering nauwelijks aandacht gegeven wordt. En dan lijkt het wel alsof dat er eigenlijk niet eens zo heel veel toe doet. Alsof dat niet van net zoveel belang is geweest, namelijk dat Christus ook begraven is. En toch maakt het woord van God daar nadrukkelijk melding van. Alle 4 de evangelisten hebben op hun manier iets verteld over de begrafenis van de heiland. En het zal dan ook zaak zijn dat we er van tijd tot tijd wel ook in de prediking onze gedachten naar laten gaan. En dat we ook dit heilsfeit, want zo zou je het eigenlijk ook wel kunnen noemen, die eerbied en die aandacht geven die het verdient. Laten we vanavond dan maar eens heel bijzonder op deze sterfdag van de Heer Jezus ook luisteren naar het feit dat hij op zijn sterfdag ook nog begraven is. En dan gaan we vandaag met elkaar in de geest naar een begrafenis. Zo'n wonder is dat natuurlijk niet, want we moeten het vanavond dan in de geest doen. Maar u en ik, en dat zal toch zeker van verre weg de meesten van ons gelden, zijn wel vaker bij een begrafenis aanwezig geweest. Het zij dat iemand was verder weg uit onze kennissenkring, waar we naartoe moesten vanwege een bepaalde relatie. Het zij dat we bij de begrafenis aanwezig moesten zijn in verband met het feit dat het iemand uit onze eigen kring was. Het kan ook zijn dat het iemand was die begraven moest worden met wie we veel tijd van ons leven hebben gedeeld. En die van ons afgescheurd, afgesneden is. Zodat we de pijn er nog van gevoelen. En het verdriet toch eigenlijk maar nooit helemaal overgaat. Ja, het hoort bij het leven, nietwaar? Dat we geregeld geroepen worden om getuigen te zijn van de ter aarde bestelling van een mensenkind. En als het dan naar christelijke gebruiken gaat, dan wordt er voorafgaande aan zo'n ter aarde bestelling ook nog een rouwdienst gehouden. Waarin we naar het woord luisteren. Ik weet wel dat er ook wel rouwdiensten gehouden worden en misschien nog wel meer dan dat vroeger het geval is, waarbij het woord niet eens zoveel meer aan het woord kan komen, omdat alle deugden van de mens, van de gestorven mens, meer opgehemeld worden. Maar dat is de bedoeling natuurlijk niet. Het gaat om Gods spreken in verband met het sterven. Het gaat om de waarschuwingen die Gods woord ons geeft daaromtrent. Het gaat om de troost die het woord van God ons biedt, ook aangezicht tot aangezicht met de dood. Het gaat over opstandingslicht dat over de graven schijnt en dat God in zijn genade laat schijnen. Het maakt overigens wel verschil bij wiens begrafenis we aanwezig zijn. Het maakt groot verschil. Kan er een goed getuigenis gegeven worden, ook van degene die overleden is? Kunnen we in zijn of haar leven dingen terugvinden die er getuigen van zijn dat God met zijn genade gewerkt heeft. Kan bij zo'n begrafenis het volle licht van Gods genade schijnen, omdat het ook geschenen heeft in degene die nou heen gegaan is? Of zijn we omringd met allerlei vragen en misschien wel met allerlei onzekerheid en misschien nog erger met allerlei vrees? Dat we eigenlijk bang zijn dat het met hem of met haar die we gaan begraven niet goed kan zijn. Omdat zijn of haar leven daar eigenlijk ook nooit getuigenis van hebben gegeven. Ik bedoel maar, het maakt wel verschil bij welk sterfgeval en bij welke begrafenis we aanwezig zijn. En als het nou vanavond over de Heer Jezus gaat en over zijn begrafenis, wat zullen we daar dan van zeggen? Dat het een droeve gebeurtenis is. Zoals elke begrafenis een droeve gebeurtenis is. Maar is dat alles wat gezegd kan worden als het over het begraven worden van Jezus gaat? Of laat het evangelie ons ook weten door de manier waarop over de begrafenis van de heiland gesproken wordt, dat hier het evangelie klinkt? Gemeente, ik geloof dat beide aspecten aan de orde moeten komen vanavond. Allereerst het aspect van de intense droefheid die ons hart wel mag vervullen, zoals het ook de discipelen en de discipelinnen vervuld heeft toen ze van Jezus sterven en begrafenis hoorden. Om te beginnen is het natuurlijk al heel droef dat als Jezus gestorven is, er eigenlijk niemand is die voor de begrafenis wil zorgen. Wie moet er dat nou doen? Normaal gesproken is dat toch een werk van de naaste familie, nietwaar? Als die er nog is. En anders de naaste bekendenkring. Maar hier de naaste familie van de Heer Jezus, zijn broers, de eerst aangewezenen zou je zeggen, ze geloven niet in hem. Ze zijn er ook helemaal niet bij op Golgotha. Ze hebben daar helemaal geen belangstelling voor. Ze voelen geen enkele band aan hun broer. Ook al weten ze uit het verleden hoe Jezus was. En misschien wel omdat ze uit het verleden zo goed weten wie Jezus was, hebben ze nu een afkeer van hem. En de enige keer dat we van hen weten, of de twee keren dat we van hen weten, lezen we in het evangelie dat ze een hele negatieve instelling tegenover hem hebben. Ze durven hem zelfs wel te bespotten. En ze durven wel zelfs wel van hem te zeggen dat hij een bezetene was. Zo diep zat het. Nou, dat zijn nou niet de mensen die voor de begrafenis van de Heer Jezus zouden moeten zorgen, vindt u wel? En verder, zijn bekenden, zijn vrienden, die mensen met wie hij 3 of 3,5 jaar van zijn leven gedeeld heeft, met wie hij gesproken heeft, keer op keer, met wie hij omgang gehad heeft, die hij in vertrouwen genomen heeft, die hij onderwijs gegeven heeft, meer dan andere mensen. Die vrienden, zo heeft hij ze genoemd. Ik heb u vrienden genoemd, ik heet u niet meer dienstknechten. Zo ging zijn hart naar hen uit. Zo was hij aan hen verbonden. En als hij sterft, dan zijn ze er niet. En als hij begraven moet worden, dan zijn ze er niet. Dan steekt niet één een hand naar hem uit. En niet één doet een poging om nog de laatste liefde aan hem te bewijzen door hem een eervolle graflegging te bezorgen. Ze zijn er niet. En toch kan het niet wachten. Want het is 3 uur geweest. En nog 3 uur, nog 3,5 uur en dan is die vrijdag voorbij en dan breekt naar Joodse dagindeling de Sabbat aan. De grote Sabbat van het Pascha. En dan mag er toch geen lichaam meer aan het kruis hangen, nietwaar? Dan moeten ze toch allemaal van het kruis zijn afgenomen. Er is niet eens veel tijd. Laat staan dat de mensen eerst nog op zoek kunnen gaan naar wie het dan zou willen doen. Jezus begraven. Nou, dan zal het wel zo eindigen dat de Romeinen en de Joden dat lichaam van Jezus samen met de lichamen van de twee andere gekruisigden van het kruis zullen afhalen. En dan zullen ze er geen piëteit mee hebben. En dan zullen ze er geen eerbied voor betonen. Dan gaat het met die dode lichamen van de gekruisigden precies eender als het met de kadavers van de straathonden in Jeruzalem gaat. Die worden op de vuilnisbelt gedumpt. In het dal van de zoon van Hinnom. Daar waar het vuur brandt van de vuilverbranding. Daar gingen de lijken van de vervloekte kruiselingen naartoe. Zo zal het dan eindigen met Jezus. Ja, zal het zo eindigen? Zal God dat toelaten? Hij heeft het gezegd. Met grote stem geroepen. Als een van zijn laatste woorden aan het kruis. Het is volbracht. En dat dat geen ijdel woord was. En dat dat maar niet een woord van hem alleen was. Een woord gesproken in de hoop dat het misschien zo zou kunnen zijn. Nee, dat het een woord was dat hij in de volle verzekerdheid van het geloof gesproken heeft. En dat hij gesproken heeft met toestemming van zijn goddelijke vader, die ook zijn rechter was. Dat het een woord was dat waar is en dat waard is om gehoord te worden de ganse wereld door. Dat is op hetzelfde moment bevestigd, want toen beefde de aarde. En toen scheurden de rotsen. En toen gingen er graven open. En in dat heiligdom tussen het heilige en het heilige der heiligen ritste Gods eigen vinger het voorhangsel van boven naar beneden in twee stukken. God gaf getuigenis. God bevestigde: het is volbracht. En toen kon Jezus in volle overgave sterven. Vader, hij is weer vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Zoals een vader die zijn goedkeuring heeft uitgesproken over het sterven van zijn zoon. Over de betaalarbeid. Over het geven van zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Zal de vader over de gehoorzaamheid van de knecht des, die over de gehoorzaamheid van de knecht des Heren zijn goedkeuring uitsprak, het nu toestaan dat Joden en Romeinen het lichaam van zijn zoon een ezelsbegrafenis zullen geven? Nee, dat zal God niet toestaan. Maar hoe moet het dan? God heeft een paar discipelen in reserve gehouden, mag ik het zo zeggen. Tot nog toe waren ze er nooit voor uitgekomen dat hun hart ook aan Jezus verbonden was. Hun geloof was nog niet tot die hoogte gekomen en nog niet tot die vrijmoedigheid gebracht dat ze het openbaar durfden zeggen: ik hoor ook bij hem. Mijn hart is ook aan hem gegeven. Hij heeft mijn ziel ook gewonnen voor zich en voor zijn dienst. Ze hadden nog tot nog toe niet alles verlaten zoals Matthäus wel gedaan had. En ze waren tot nog toe niet als volgelingen altijd bij Jezus gebleven. Dat was hen nog een te groot offer geweest. Dat durfden ze nog niet aan. Maar ze waren wel oprecht aan Jezus verbonden. En wat de Heere in hun hart gewerkt had, dat was wel van de Heilige Geest. En dat kon er ook nooit meer uit. Dat kon niet meer verdwijnen. Dat kon wel openbaar komen. Dat kon wel groeien. Dat kon wel vrijmoedigheid krijgen. En daar zorgt God op dit moment voor. Nu wil hij deze mensen de noodzakelijke vrijmoedigheid geven om er wel vooruit te komen. Terwijl de eigenlijke discipelen geërgerd werden en gevlucht zijn. En hem hebben verlaten en verloochend. Zijn daar Jozef van Arimathea en Nicodemus, beide ook nog leden van de Joodse raad, beide ook nog mensen die door de Heere gezegend zijn met ruime aardse middelen, zijn het deze twee die van God de vrijmoedigheid krijgen om nu te belijden: Hij is ook onze zaligmaker. En een van hen gaat naar Pilatus en hij vraagt het lichaam van Jezus. En Pilatus staat het hem toe. Nadat Pilatus de informatie ingewonnen heeft, is Jezus dan inderdaad al dood. En als hem blijkt dat Jezus inderdaad al gestorven is, dan geeft hij Jozef permissie van: doe maar met hem wat je wilt. En Jozef, misschien hij zelf, misschien een van zijn knechten, koopt linnen, specerijen. Jozef verzekert zich van de samenwerking van zijn collega in het Sanhedrin, Nicodemus, van wie hij weet dat eenzelfde innerlijke overtuiging in hem ook aanwezig is. En samen hebben ze toen het lichaam van Jezus van het kruis genomen. En samen hebben ze dat lichaam van Jezus toen verder verzorgd en gereed gemaakt voor een begrafenis. En ze hebben in de kostelijke en de kostbare linnen doeken het lichaam van Jezus gewikkeld. En in de plooien van die linnen doeken hebben ze de specerijen, de zalven gedaan, zoals de Joden de gewoonte van begraven hebben. En toen hebben ze pietijdvol, zeer liefdevol en teer, het lichaam van de heiland neergelegd in het graf dat Jozef al voor zichzelf bestemd had. Een kostbaar graf dat hij immers had laten uithouwen in een rotssteen. Hij kon zich dat veroorloven. En dat kostbare graf, je zou zeggen dat koninklijke graf, wordt nu de plaats waar het lichaam van Jezus gelegd wordt. En de linnen doeken en de kostbare specerijen, en ze hebben kosten nog moeite gespaard. Het getuigt niet alleen maar van hun liefde en van hun respect voor hun meester, maar God heeft ervoor gezorgd dat er op deze manier voor de zoon van zijn liefde een koninklijke begrafenis gereed gemaakt werd. Hij is toch de zoon van David? Hij is toch, stond het niet boven zijn kruis? Het was spot van Pilatus' kant zeker en de Joden hebben het zo gevoeld. Maar het was toch waar, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. In de verte kijken een paar vrouwen toe. In het evangelie naar Marcus worden er twee genoemd. Misschien dat er nog een paar meer zijn geweest. Maar voor de rest zijn ze er niet geweest. Ze kijken uit de verte toe. Ze zien de plaats waar het lichaam van Jezus gelegd werd. En terwijl zij daar zitten, met tranen in de ogen en met verdriet in hun hart, maken die paar vrouwen plannen om wat ze Jozef en Nicodemus hebben zien doen, een paar dagen later, als de Sabbat voorbij is, opnieuw te gaan doen. En wat zorgvuldiger, want dan zal er meer tijd zijn. En dan kunnen zij ook nog hun liefde kwijt aan een heiland van wie ze nooit meer iets zullen ontvangen, omdat hij gestorven is. Ze kunnen hun liefde dan toch nog kwijt, ook al zegt hij nooit meer een woord tegen hen. Ze kunnen hun liefde kwijt, maar dat zal het laatste wezen, aan een dode Jezus. O ja, ze hebben hem nog altijd lief. Ook al begrijpen ze er niks meer van. Met hem is hun hoop vergaan. Maar liefde is sterker dan het graf. Gemeente, wat gebeurt hier? Wel, ik zei in de eerste plaats, hier gebeurt iets wat intens verdrietig is. Zoals alle begrafenissen toch uiteindelijk verdrietige gebeurtenissen zijn. Want wat ervaren we bij een begrafenis? Dat de dood het weer gewonnen heeft. En dat al de strijd tegen de naderende dood te vergeefs is geweest. En dat er weer een breuk is geslagen. En dat er weer een plaats leeg is. En naarmate een mens ouder wordt en er meer plaatsen om hem leeg vallen, blijft hij al eenzamer achter. Wat gebeurt er als er een begrafenis gehouden wordt? Moeten we er weer één wegbrengen van wie we gehouden hebben, met wie we gesproken hebben, die zoveel voor ons heeft betekend, wiens hand we gevoeld hebben, wiens ogen ons hebben aangekeken. Dan moeten we er weer één wegbrengen en we horen hem nooit meer iets zeggen. En we kunnen haar nooit meer iets vragen. De dood is zo erg. Het graf is zo donker. Zo wreed. De groeven der vertering. Stof, zijt gij. En dan zetten we maar liefst onze gedachten stop. Om maar niet verder te denken. Als dat woord eenmaal gevallen is, groeven der vertering. Dan hebben we al moeite om een paar versen uit het boek Job te lezen. Waar Job het heeft over datgene wat er in het graf verder gebeurt. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Een mens moet het een keer opgeven, gemeente. En er is geen verzet in deze strijd. De laatste vijand is toch de overwinnaar. En straks ligt de mens daar. Hoe sterk hij ook geweest is. En wat hij allemaal op aarde bereikt heeft. En welke naam hij van de mensen ook gekregen heeft. En hoe trots hij er misschien ook op geweest is. Hij ligt levenloos. Bewegingloos, koud, in het kille graf. Altijd weer aangrijpend. Altijd weer een zaak van verdriet. Geen wonder dat er dan geschreid wordt. Geen wonder dat mensen dan soms niet meer verder kunnen. Geen wonder dat als dan na de begrafenis de werkelijkheid helemaal tot je door gaat dringen, een mens soms niet meer weet hoe het nou verder moet. Aangrijpend. De begrafenis van onze geliefden. Aangrijpend ook, als je het tenminste eens aandurft. Meestal ontlopen we het. Maar als je het eens een keer aandurft om over je eigen sterven en begrafenis te gaan denken. Aangrijpend dat dan waar wordt. De bezoldiging der zonde is de dood. Aangrijpend als werkelijkheid wordt. Ook voor jezelf, alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. En we gaan allemaal naar één plaats. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En we zijn machteloos. Al zouden we alle krachten bundelen en dan zouden we er nog, ik weet niet hoeveel geld voor uitgeven om het medisch onderzoek op allerlei terreinen te bevorderen. Een mens is toch maar machteloos. En je moet alles achterlaten. En je neemt van alles wat je bezat niks mee. En het ergste, daar lig je dan. Op je laatste plekje. In dat kleine stukje grond. En je ligt er in je schande. Want het is niet omdat je zo'n goed mens geweest bent dat je daar ligt. Het is niet omdat je zoveel gedaan hebt, ook voor Gods koninkrijk en voor de eer van zijn naam, dat je daar ligt. Je ligt daar omdat je een zondaar bent. De ziel die zondigt, die zal sterven. En daarom is begraven worden ook een demonstratie van ons mislukt zijn, gemeente. Met dat doel heeft God de mens niet geschapen. Dat was zijn inzet niet toen hij Adam en Eva in het paradijs plaatste. Om ze straks in de grond ergens van zijn schepping te laten neerzinken. Nee, dat had God niet in zijn gedachten. Het is omdat we gezondigd hebben. En omdat we onze schepper vaarwel gezegd hebben. En je kunt het camoufleren. Je kunt het nog zo mooi proberen te laten worden. Maar het is de plek van je vernedering. En dat moet Jezus meemaken. Hij moet ook buigen. Onder de macht van die vijand. De koning der verschrikking. Ook voor hem is er het stof des doods. Ook hij is een sterveling. Ook hij moest de dood in. Want hij werd aan ons gelijk. In alles. En hij komt ook in het graf. En voor hem is dat ook de diepste vernedering. Machteloos buigen onder de majesteit van de dood die iedereen zal afwijden. En hij ligt daar ook in zijn schande. Nee, niet zijn schande. Zijn aangenomen schande. De schande die hij van de zondaar overneemt. En dat hij daar terechtkomt, gemeente, in het graf. Niet alleen maar aan dat vloekhout, dat wrede kruis, maar ook in de grafspelonk. Dat hij daar terechtkomt, het is vanwege de afschuwelijkheid van de zonde. Hebt u er erg in? Dat wat we bijzonder op de Goede Vrijdag uit het woord van God naar ons toe horen komen. Allereerst een boodschap van onze zondigheid en onze verdorvenheid is. Als het allemaal wel meeviel met ons. Als zonde kleinigheidjes waren. Een verzuim hier en een vergissing daar en iets van vrijwel onschuldige aard, zus en zo. Dan zou Golgotha wel erg overdreven zijn geweest, nietwaar? Dan zou de ontlading van de toorn van God en de angsten der hel die Christus benauwd hebben. En de toorn en de vloek van God die op hem neerdaalde, uiterst overdreven zijn geweest. En dan hoefde daar toch eigenlijk ook nog niet eens een keer dat die vernedering van de begrafenis bij te komen. Als zonde kleinigheidjes waren. Als je kon zondigen en er makkelijk overheen kon leven. Nogmaals, dan was Golgotha echt heel erg overdreven. Maar gelooft u dat? Moest het zo niet? Jazeker, zo moest het. En er kon niets aan ontbreken. En waarom moest het dan zo? Nou, daar hebt u het. Omdat de zonde geen geringe zaak is. Omdat ons kwaad niet iets overkomelijks is. Waar je even een schuldbelijdenisje voor aflegt en dan is het allemaal weer in orde. Zonde is zo verschrikkelijk. Zo godonterend. Zo beledigend voor de hemelse majesteit. Zo krenkend voor het recht van God. Zo afschuwelijk in Gods ogen. Dat daarom Golgotha met alles wat er gebeurde moest plaatsvinden. En dat daarom de eigen Zoon van God moest worden neergelegd in het graf. Die weg ging hij. En die weg ging hij ten einde toe, omdat hij alles wilde betalen. En omdat er niets onvereffend mocht blijven. En daarom aanvaarde hij alles, ook dit. En hij gaf de geest. En hij zei tegen de koning der verschrikking, doe nu uw werk maar. En hij hing daar levenloos aan het kruis. En iedereen kon het zien, die soldaat zag het ook. Die kwam om Jezus' benen te breken. Hij zegt, nee, dat hoef ik hier niet meer te doen, de dood is er al. Het enige wat hij deed was die speer in zijn zijde steken. En dat was het laatste bewijs dat Jezus dood was. Dood, echt. Laat ik het maar met dat gruwelijke, met dat wrede woord zeggen. Hij was in de dood. En dat vooral is reden tot groot verdriet, gemeente. Ween, kind der aarde, ween. Omdat ge een zondaar zijt. En geen wonder dat er geweend wordt. Hebben wij wel eens bij de begrafenis van de Heer Jezus geweend? Misschien dat u geweend hebt bij de begrafenis van die en van die. En terecht, er was alle reden toe. Je hoeft je niet altijd groot te houden. En laat de tranen soms maar komen als dat de natuurlijke gang is. Maar hebt u ook wel eens geweend bij het graf van Jezus? Omdat u wist, dat moest gebeuren vanwege mijn zonde. Hij moest daarin, ook dat onderdeel moest hij dragen. Ook dat hoorde bij zijn vernedering. Want ik heb door al mijn zonden hem al die jammeren aangedaan. Is de Goede Vrijdag voor u wel eens een dag geweest? Het mag ook op een andere dag van het jaar beleefd worden. Het is niet aan het kerkelijk jaar gebonden. Maar hebt u dan wel eens een dag in uw leven beleefd? Dat je in de geest er getuige van was, Jezus begraven. Jezus in het graf en daar heb ik hem gebracht. En nou ligt hij daar in zijn schande van de vernedering en dat heb ik op me geweten. Wat doet het pijn, nietwaar, om dan te realiseren dat je een verdorven mens bent. Dan kun je er niet meer zo makkelijk overheen lopen ook. Dan breekt het je van binnen. En dan buig je voor God. En dan voel je je in je ellendigheid en in je hulpeloosheid. Zo ellendig. Heere, hoe kan het ooit nog goed komen? Jazeker, het is verdrietig wat we in de geest vandaag meemaken, gemeente. Bij de begrafenis van Jezus. Maar is dat alles? Ik denk aan een woord uit Jesaja 53, het 9e vers. Er staat, men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. U weet, Jesaja 53 is dat hoofdstuk van de lijdende knecht des Heren. Die als een schaap ter slachting geleid is. En de verachtste onder de mensenkinderen was geweest. Voor wie iedereen zijn aangezicht verborg. En van deze lijdende knecht des Heren wordt ook verteld dat men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Ja, ik zei het al, dat was eigenlijk het enige wat er nog te verwachten was. Zo zou het wel gaan. Afgedacht van Jozef en Nicodemus en andere zorgen er voor de Heer Jezus en voor het gestorven, het dode lichaam van de heiland niet. Nou, dan moeten die Romeinen dat doen en moeten die Joden dat doen en dan is het korte metten meemaken en zijn graf bij de goddelozen gesteld, opgeruimd, weggedaan, zonder pardon. Zonder gevoel. Maar er staat in Jesaja 53 vers 9 nog wat. Dit was het plan. Zo zou het gegaan zijn. Maar zo zou het gegaan zijn zonder bijzonder goddelijk ingrijpen. Maar het ging niet zonder bijzonder goddelijk ingrijpen. Want toen dat dreigde, werkte de Heilige Geest in het hart van Jozef. werkte de Heilige Geest in het hart van Nicodemus. En hij werkte zo overtuigend. Hij wakkerde de liefde in hun harten zo aan. Hij wakkerde het geloof zo aan. Hij deed dat geloof met een sprong vooruit gaan. En zonder dat ze zich enigszins schaamden. En zonder dat ze erover hoefden te aarzelen en te overleggen. Er was geen tijd voor trouwens ook. Jozef gaat naar Pilatus. Verontreinigt zich door in het huis van een heiden te gaan. Maakt het onmogelijk voor zichzelf om Pascha te vieren. En al die consequenties zijn er ook nog. Maar hij gaat. De liefde tot Christus drijft hem. En de vrijmoedigmakende genade Gods is te sterk. En dat bijzondere ingrijpen van God is er de oorzaak van dat ze zijn graf niet bij de goddelozen hebben gesteld. Maar wat dan? Dat hij bij de rijken in zijn dood is geweest. En wat de mensen van plan waren, gebeurt niet. Maar wat God van plan is, gebeurt wel. Zijn zoon hoeft nu niet langer meer te lijden. Er hoeven nu niet meer onnodige wreedheden aan hem begaan te worden. Zijn lichaam zal in het graf liggen, jazeker, maar rusten in hopen. En in dat geloof is Jezus gestorven, nietwaar? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat is geen uitspraak waar de hoop niet in doorklinkt. Hier is zijn hoop op God gevestigd. Vader, hier is mijn geest. Ik leg hem in uw handen. Geeft u mij terug. Als de dag aanbreekt dat ik uit het graf mag verrijzen. Zo is Christus gestorven in geloof en in hoop. En God zorgt ervoor dat de schrift vervuld wordt, ook in dit opzicht. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nee, niet langer vernedering. Hij is toch de koning? Dan een koninklijke begrafenis. Hij is toch degene die het werk volbracht heeft, die het getuigd heeft en aan wiens getuigenis de Vader getuigenis gegeven heeft. Dan mag hij nu verheerlijkt worden. Ja, hier is het scharnierpunt. De weg van vernedering en de weg waarmee hij begint aan de verhoging. Het scharnierpunt ligt hier. Christus, laatste trap van zijn vernedering. U weet, de vijfde trap, de nederdaling ter helle, plaatsen we eigenlijk voor de laatste trap. Overeenkomstig de uitleg van de Heidelbergse catechismus, antwoord 44. Ik ga daar nu niet op in. Maar de laatste trap van zijn vernedering, zijn begrafenis, is eigenlijk het begin van zijn verhoging. Want hier wordt de koning Israëls begraven. Waar? In een nieuw graf. Waarom een nieuw graf? Omdat het graf voor een koning is. Waarom een graf waarin nog nooit iemand gelegd is? Omdat het graf voor de overwinnaar is. Omdat het graf is voor hem in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. Het graf van hem wiens werk volkomen is. Een droeve gebeurtenis, ja, tot op zekere hoogte. Zowel als ook de begrafenis van een kind van God een droeve gebeurtenis is, tot op zekere hoogte. Want als zo iemand begraven wordt, dan eindigen we niet door een blik te werpen op die kist in de kuil. Maar dan mogen we eindigen met een blik te werpen op hem die boven de kuil de levende Christus is. En die het gezegd heeft, en het geldt voor allen die in hem ontslapen: ik leef en gij zult leven. En het geldt voor allen die in dat die zaligmaker hun heil hebben mogen zien en die met een waar geloof aan hem zijn verbonden geworden. wat Job op een gegeven ogenblik in het midden van zijn lijden uitriep. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste zijn die over mijn stof zal opstaan. En dan zal ik hem zien. En het zal geen vreemde voor me zijn. En zoals nu elke begrafenis van een oprecht kind van God een zaak van droefheid en tegelijkertijd van vreugde mag wezen. Ja, dat ook. Want ze zullen hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En dat zullen we toch niet vergeten bij het graf van een gekende des Heren. Dan zullen we toch niet vergeten dat terwijl we hier op aarde getreurd wordt, in de hemel gezongen wordt. Omdat er weer één zijn doel bereikt heeft. Omdat er weer één met Christus voor eeuwig verenigd is. En zoals dat in de werkelijkheid door de genade Gods in het leven van Gods kinderen is, zo is dat in nog veel heerlijker zin bij de begrafenis van de Heer Jezus waar. Droefenis, hij ligt daar, vernederd. Maar hij ligt er maar even. Hij zal weer opstaan. Dat graf gaat weer open. Duurt niet eens lang. Waarom? Omdat de weg naar de verhoging al begonnen is. En God doet geen half werk. Nooit. Zeker in het leven van zijn zoon niet. Is hij begonnen met Jozef en Nicodemus te roepen? Is hij begonnen met hen vrijmoedigheid te geven? Is hij begonnen met liefde in hun hart te leggen? Is hij begonnen met bereidwilligheid en offervaardigheid in hun ziel te geven, zodat ze er alles voor over hebben en kosten en moeite niet willen sparen? Is hij begonnen met zijn zoon zo'n begrafenis te laten geven? Dan duurt het niet lang, of dan krijgt straks de zoon van God nog meer loon op zijn arbeid. En dan mag hij opstaan uit het graf en 40 dagen daarna ten hemel varen. En uit de hand van zijn vader de boekrol nemen. En uit de hand van zijn vader de scepter ontvangen. En de plaats op de troon ontvangen. En dan zal God hem ook al het oordeel overgeven. En dan krijgt hij wat hem in het vooruitzicht gesteld is. Loon op zijn arbeid. En hij krijgt zijn ganse duur gekochte kerk als zijn bruid, waar hij straks de hemelse bruiloft mee vieren mag. En het zal zijn een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Dat is de vertroosting die eigenlijk al begint getuigd te worden. Vanuit dat nieuwe graf. Vanuit die linnen doeken. Vanuit die specerijen. Vanuit de liefde in het hart van Jozef en Nicodemus. Vanuit de vrijmachtige en almachtige kracht van God die het in hun harten gelegd heeft. En waarom doet God dat? Omdat het waar is wat Jezus zei. Het is volbracht. Dat is het troostrijke. Ook bij het graf van Jezus. Voor wie is die trooster dan? Voor wie? Voor hen die dat ook leerden op de Goede Vrijdag of in verband met het evangelie van de Goede Vrijdag. De dood en de begrafenis van Jezus. Zichzelf verfoeien. Hun zonde belijden, met smart hun zonden erkennen voor Gods aangezicht. Zij die het ontdekt hebben wat het betekent om een verloren mens te zijn. Die het gezien hebben dat wat hij, die borg en zaligmaker, allemaal moest ondergaan. Helaas geschied is om al hun zonden. Zij die het gezien hebben, wat er van het werk van God in een mensenleven is terechtgekomen, hoe het beeld Gods verloren is gegaan. En hoe ze zichzelf ontadeld hebben en de dood op de hals gehaald hebben. En die het geleerd hebben en nou is er niemand die me verlossen kan. Zulke mensen mogen horen dat God ervoor gezorgd heeft dat er verlossing is. En dat er een volkomen verlossing is. Omdat er een volkomen verlosser is. Als zij het mogen horen en het geloof gaan verstaan dat Christus daar geroepen heeft, het is volbracht. En dat de Vader gezegd heeft, ja inderdaad, nou is alles volbracht. En als zij het mogen horen en met hun ogen, met ogen des geloofs mogen aanschouwen dat hij in een nieuw graf gelegd is. Omdat God toen al zijn goddelijke goedkeuring erover uitsprak. En omdat God toen al voorkwam dat het lijden van Christus dieper en verder zou gaan. Als zij mogen gaan verstaan dat hij weliswaar begraven is, maar in de hoop van het eeuwige leven. En als zij beginnen te begrijpen, en dat wil nou allemaal zeggen, de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonden aan, als zij beginnen te begrijpen dat God om Christus wil nou helemaal niks meer aan te merken heeft op degene die bij zijn wonden schuilen. En als ze door het evangelie heen in hun ziel gaat ruisen. Ik zie geen zonde meer op mijn in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Dan wordt de gang naar Jezus' graf. Een gang waarin het hart leert zingen van blijdschap en verwondering. Dan krijg je die mengeling van gevoelens, nietwaar? Droefheid en blijdschap. En je weet soms niet wat de voorrang heeft. Die mengeling van gevoelens. Wat ben ik een verloren en een ellendig mens en wat heeft God een hoop werk aan mij. Maar wat heeft de Heere een gewilligheid betoond en wat heeft Hij een offerbereidheid getoond en wat heeft Hij een volkomen werk gedaan en wat is Zijn liefde voor zondaren oneindig groot. Ja, wat moet nou de voorrang hebben? En dat is nou exact het leven van de waarachtige bekering. Hartelijk leedwezen dat we God met onze zonden vertorend hebben. Maar een hartelijke vreugde in God om Christus wil. Gemeente, wat is nou op de Goede Vrijdag in uw leven de werkelijkheid? Kun je nou vandaag deze dag beleven met die mengeling van gevoelens? Of heb je helemaal geen gevoelens? Dat kan ook. Als je wel ook op deze dag weer naar de kerk kwam en dat je op deze dag ook wel eens één ogenblik nagedacht hebt over, ja, waarom is het nou eigenlijk Goede Vrijdag en wat doen we dan eigenlijk? En waarom? Ja, en nou heb je een klein beetje een antwoord weer gekregen waarom je dan naar de kerk gaat. Maar voor de rest zegt het je niks en het raakt je niet en het geeft je geen emotie. En je bent niet bedroefd en je bent niet blij, want je hebt zoveel andere dingen in je leven. En daar ben je blij om, of daar ben je bedroefd over. Over de dingen van beneden. Is het dat? Je tilt ook niet zo zwaar aan de zonde, of wel? Nee, eigenlijk niet. Zeg het maar eerlijk, nee, eigenlijk niet. Oh ja, goed, zonde, het is niet goed natuurlijk, maar. En zo heb je dan wel weer een redenering bij de hand. Maar erg vind je het eigenlijk niet. En wakker lig je er niet van. Een pijn. Heb je er niet over. Geen wonder dat je voor dat evangelie eigenlijk geen plaats hebt. Geen wonder dat deze Heer Jezus niks voor je betekent. Maar je moet wel gaan sterven. En je moet wel een keer God ontmoeten. En je moet wel rekenschap afleggen. Ook van de keren dat je het evangelie gehoord hebt. En dat de Heer aan je deur, aan je hart de deur geklopt heeft. En dat hij het gezegd heeft, hoe vaak is dat trouwens al gebeurd? Hoe vaak heeft hij dat al gezegd? Geef mij je hart. Dan moet je gaan sterven. Het kan best wezen dat je een mooie begrafenis krijgt hoor, zoals de mensen dat dan noemen. Een eervolle begrafenis. Het kan best wezen dat er allerlei lof over je uitgegoten wordt en dat de mensen zeggen, het was een goede man, het was een zorgzame moeder, het was een lieve moeder. was zo'n fijne jongen. Het kan best wezen dat de mensen dat... En misschien is het echt nogal waar ook. Maar wat is er intussen gebeurd achter het gordijn van de dood? Waar wij niet kunnen kijken. Maar waar de dingen wel voortgaan. En hoe heb je voor de rechterstoel gestaan? Wat heb je de rechter horen zeggen? Kom of ga? Een van die twee. Niet, ik zal je nog een proeftijd geven. Ik geef je nog een mogelijkheid. Nee, kom of ga. En als het nou nog niet goed is tussen de Heere en je ziel. Vandaag varen we in de geest bij het graf van de Heere Jezus. Ga daar nou niet vandaan voordat je de Heere te voet gevallen bent. En voordat je hem gesmeekt hebt, Heere, red mijn ziel. Laat mij door dat werk van uw lieve zoon ook de zaligheid mogen beërven. Leert u het mij dan maar zoals u denkt dat u het mij moet leren. Laat ik mij maar niks verbeelden en niks voorschrijven. Maar werk dan met uw genade in mijn leven zoals het tot mijn zaligheid dienen mag. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Ga niet bij dat graf van de Heere Jezus vandaan. Zonder de Heere gesmeekt te hebben om zijn genade. Die er is, want het is het graf van de overwinnaar. Het is het graf van de koning. Het is het graf van hem die zaligmaker is. Nee, mogelijkheden om het graf te ontvluchten hebben u en ik niet. De koning der verschrikking is tenslotte degene die achter ons aller leven staat. En we moeten een keer bukken. Maar wat een verschil zal zijn. Als je dan nou echt maar weet. En als je het in die tijd daar voorafgaande maar geleerd hebt. Om in die zaligmaker je heil te zoeken. En niet meer kon rusten voordat je het van hem gehoord hebt. Ik ben uw heil. En dan is ook het graf dat ons dan wacht niet meer het allerverschrikkelijkste. Een mens kan daar tegenop zien. Ook een kind van God kan er tegenop zien. Je kan soms in het leven van een kind van God wel eens meemaken dat ze over datgene wat er na de dood is zoveel zorgen niet meer hebben, want hun zaak ligt vast. En ze weten wie ze geloofd hebben. Maar de weg ernaartoe kan soms zo donker wezen. Dat bange graf. Die ervaring die we nog nooit meegemaakt hebben. Dat lichaam en ziel uit elkaar gehaald worden. Dat onzegbare waar niemand ons van zeggen kan hoe het precies is. Maar dat onbestemde en dat onzekere. Dat kan een mens aangrijpen en benauwd maken. Maar het graf. Als je bij die zaligmaker hoort. Weet je, dan is hij daar ook al lang geweest. Je hoeft nergens meer heen of hij is er al eerder geweest. Dat is ook een troost. Gods kinderen hoeven nergens meer heen. Of ze mogen weten dat waar zij heen moeten, Christus al voor hen gegaan is. Tot in het graf toe. En toen heeft hij wat met dat graf gedaan. Dat heeft hij gemaakt tot een slaapstede. Dat heeft hij gemaakt tot een wachtkamer. Dat is hun bestemming niet. Daar zullen ze niet blijven. Nee, in de wachtkamer wacht je totdat je geroepen wordt. En als het tijd is en je geroepen wordt, dan ga je uit de wachtkamer. Als het tijd is om wakker te worden, dan roept die opgestane zaligmaker al de zijnen. Als hij plaats bereid zal hebben, dan neemt hij ze tot zich, opdat zij mogen zijn waar hij is. Dwars door de dood heen. Laat er dan nou nog verdriet zijn en moeite. Maar dat gaat allemaal voorbij. Voor wie in Christus is, is de laatste vijand ook teniet gedaan. Eens komt de volkomen verlossing. En dan zal het nog een keer gezegd worden. En dan is het niet alleen maar waar van Christus' werk hier op aarde in staat van vernedering. Maar dan is het ook nog waar van Christus' werk in de hemel in zijn staat van verheerlijking. Het is volbracht. Amen. We zingen uit de 17e psalm en daarvan het 8e vers. Nogmaals zoeken we uw aangezicht en gehoord hebben. Al laat dat evangelie dan ook de donkere korenheid en onze schuld voor God, waardoor dat hele lijden en sterven en de begrafenis van de Heer Jezus en Heren, want we moeten ervan overtuigen, meer dan ons vlees goed woont. En we moeten het een keer leren verliezen voor u. En er zal waarachtige bekering die we moeten het inderdaad gedaan wat in uw ogen. Daarom ben ik uw gramschap. Maar datzelfde evangelie laat toch ook horen wat u daar nou tegenover gezet hebt. Wat u nou gedaan hebt om aan die verschrikkelijke realiteit een einde te maken en aan dat onoplosbare probleem een oplossing te geven. U hebt uw Zoon gegeven en Christus is tot in de allerdiepste versmaadheid neergedaald. En hij heeft zich ook in de vernedering van het onder de majesteit van de koning der verschrikking buigen gegeven. Om zo een volkomen werk te doen. En u gaf er getuigenis aan, o God. En u hebt uw Zoon toen al in beginsel heerlijkheid gegeven. Hij werd niet als een ezelskadaver weggedaan. Maar hij werd als een koning begraven. Door de liefderijke zorg van twee discipelen die je daartoe de vrijmoedigheid gaf. En die je wilde gebruiken om uw Zoon die eer aan te doen. Heren, we danken u voor het evangelie. Dat gij een welbehagen hebt in uw Zoon. En dat gij nu in en door hem deuren opent en perspectieven geeft. Ook op het kerkhof. En dat u daar, waar de lichamen van hen die in u mogen ontslapen neergelegd worden. Daar, waar rouw en droefheid beleefd en smart ervaren wordt. Toch het overwinningslied mag beginnen gehoord te worden. Gij overlaat ons dag bij dag met uw gunst bewijzen. Zelfs bij het naderen van de dood. Schenkt u volkomen verlossing, door de dood heen zelfs. Schenkt u een volkomen zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou dan ook die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heren, laat dat de danktoon zijn, die op grond van het evangelie in ons hart mag worden gehoord. En wilt gij zo zelf voor de zegen op uw woord zorgen. Denk aan ons, Heren, nu het bijna paasfeest is en nu het evangelie van de verhoging van Christus verder verkondigd mag gaan worden. Zegen professor Baas als hij dat in het midden der gemeente een aantal malen doen mag. En wilt gij uzelf niet onbetuigd laten, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 68, het 10e vers. Gaat u nu heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.